Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van het programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar een catechese van Monseigneur Koen van Houten over Goede Vrijdag.
Goede vrienden, voor onze overweging op deze Goede Vrijdag zouden we graag stilstaan bij de 7 laatste woorden van de Heer Jezus. We gedenken vandaag zijn grote lijden en zijn kruisdood. De evangelisten doen in het passieverhaal een uitvoerig relaas van wat er die laatste dag en uren met en rond Jezus is gebeurd. De evangelisten hebben ons ook enkele van de laatste woorden van Jezus overgeleverd, doorgegeven. Laten we die woorden rustig tot ons nemen. Laten we er biddend en mediterend bij stilstaan en ons zo verbinden met Christus in zijn lijden, doodstrijd, in de totale prijsgave van zichzelf. Lucas vertelt in zijn passieverhaal dat Jezus in het uur van zijn sterven uitspreekt: Vader, en het is een gebed, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. In dit pijnlijke uur, waar zoveel mensen zonder enige reden hem zoveel kwaad aandoen, in dit pijnlijke uur waarop hij onterecht de dood wordt ingejaagd en hem het zwijgen wordt opgelegd, in dit pijnlijke uur waar hij zoveel reden heeft om kwaad te zijn op anderen en te zinnen op weerwraak, is daarvan in het hart van Jezus geen enkel spoor. We luisteren met bewondering dat Jezus kon bidden om vergeving voor de mensen die hem onterecht zo sterk deden lijden. In dat laatste woord leren we Jezus kennen zoals hij ten diepste was. Hij had de leerlingen er dikwijls toe uitgenodigd. Sta vergevingsgezind in het leven, zin niet op wraak, maar probeer met goedheid het hart van de anderen te winnen. Heb zelfs je vijanden lief, had hij hen geleerd. En nu, in dit uur, brengt hij het zelf in praktijk. In zijn hart is geen spoor van haat of wraakzucht, van kwaad te vinden. De pijnlijke gebeurtenissen die hem treffen, slagen er niet in om dat kwaad in zijn hart te zaaien. Zijn hart blijft ook in dit moeilijke uur helemaal gevuld met de goedheid die God eigen is. En die goedheid wenst Jezus aan zijn beulen, aan de mensen die hem al dat kwaad aandoen. Het is een heel sterk gebed waarvan we onder de indruk zijn. Jezus die bidt om vergiffenis voor zijn beulen. Jezus die door de mensen nu als een vervloekte van God buiten de stad wordt gekruisigd, Jezus zal zelf niemand vervloeken. Hij bidt dat die beulen ook nog van de Vader een kans krijgen. Goede vrienden, jullie weten dat in de vroege kerk de eerste martelaar, Stefanus, wanneer hij werd gemarteld en gestenigd, Jezus heeft nagevolgd en ook in zijn stervensuur heeft gebeden: Heer, reken hen deze zonde niet aan. Stefanus is Jezus gevolgd in dat bidden om vergeving voor diegenen die hem kwaad aandeden. Mocht dat eerste kruiswoord van Jezus dat we overwegen ook ons toch een beetje doen groeien in vergevingsgezindheid voor mensen die ons hebben pijn gedaan, die ons hebben gekwetst. Wij blijven makkelijk in ons eigen koppig gelijk. We houden daaraan vast. We zijn traag in het stappen zetten naar vergeving. Maar iedere keer je kijkt naar de gekruisigde, naar het kruisbeeld, dan is er die uitnodiging om ook in ons leven iets van vergevingsgezindheid te laten groeien en mensen die ons kwaad hebben gedaan ook nieuwe kansen te geven. Tweede woord dat we overwegen op deze Goede Vrijdag, ook heel merkwaardig en ook door Lucas verteld, is het gebeuren van het gesprek tussen de gekruisigde Jezus en een andere die rechts of links van hem gekruisigd wordt. Mensen die wel kwaad hadden gedaan en die in de samenleving van toen een straf hadden gekregen. En de man die met Jezus in gesprek gaat, de goede moordenaar, zoals we hem gemakkelijk noemen, die beseft dat hij kwaad heeft gedaan, die beseft dat hij de straf verdient, maar hij vraagt aan Jezus: als je iets voor mij kunt doen, help mij dan, geef mij ook perspectief en toekomst. En dan spreekt Jezus zo verrassend: ik zeg u, heden, vandaag nog, zult gij met mij zijn in het paradijs. In het paradijs, goede vrienden, verrassen die woorden jullie ook? Jezus, in het ultieme uur van zijn doodstrijd, spreekt over morgen, spreekt over heden nog, het vervolg van die dag waar hij voorbij de dood spreekt over het paradijs, waar hij, Jezus, hoopt te komen en waar die bekeerde zondaar ook zal mogen komen. Een dubbele verrassing in dit kruiswoord. Jezus die midden alle ellende van zijn Goede Vrijdag het perspectief, het vertrouwen niet verliest, maar blijft verlangen naar het huis van de Vader, het Rijk van God, het paradijs, de plek waar hij definitief in Gods liefde kan worden geborgen. En Jezus die zegt dat dat niet alleen voor hem is weggelegd, maar ook voor diegenen die op hem vertrouwt, die op hem vertrouwt in het stervensuur, die op hem vertrouwt als bekeerde zondaar. Eén klein teken van bekering, één moment van oprecht berouw, één klein woord waarmee hij uitdrukt te zoeken naar vernieuwing van leven, is voor Jezus voldoende om die man te verzekeren dat ook hij een plek heeft in het hart van God, dat ook hij een toekomst heeft in het hart en in het Rijk van God. Een verrassend woord waarmee Jezus verder kijkt dan de gebeurtenissen van het moment. Het was ook al zo geweest op de laatste avond aan tafel. Dan had hij gezegd: ik zal van de beker niet meer drinken tot ik hem nieuw met u in het Rijk van mijn Vader zal drinken. Merkwaardig hoe in de donkere uren van Jezus' passie er altijd priemen van licht zijn die de duisternis doorbreken. Toch een vertrouwensperspectief op verder, op toekomst waar alleen God kan voor zorgen en waarin ook die kleine, zwakke mens die zich naar Jezus keert zal mogen delen. Vader, vergeef het hun. Heden nog zul je met mij zijn in het paradijs. Twee woorden uit het passieverhaal van Lucas. Als we het lijdensverhaal volgens Johannes even ter hand nemen, dan is daar een ander woord, kruiswoord, van Jezus bewaard, ons allen wel bekend. De ontmoeting tussen de gekruisigde Jezus, Maria, de moeder van smarten, mogen we haar hier wel noemen, en een derde persoon zonder naam, de beminde leerling van Jezus. In zijn stervensuur heeft Jezus oog ook voor de toekomst van de leerlingengemeenschap. Jezus geeft oog voor hoe zij het verder zullen stellen. En hij vertrouwt Maria toe aan de beminde leerling. En hij vertrouwt de beminde leerling toe aan moeder Maria. Vrouw, zie daar uw zoon, zie daar uw moeder. Jezus spreekt over de nieuwe familie van zijn leerlingen, die elkaar tot steun zullen zijn, waarin Maria een bijzondere plaats zal hebben. Je weet het allemaal, hoe zij met de leerlingen na de gebeurtenissen van Goede Vrijdag en Pasen een kring van gebed zal vormen in de bovenzaal om te wachten op de beloofde geest die Jezus in het vooruitzicht had gesteld. De nieuwe familie, de jonge kerk, zal een gemeenschap zijn waarvan Maria het biddende hart zal vormen. Jezus in dit ultieme uur geeft als het ware zijn moeder weg, om moeder te worden van de kerk, om moeder te zijn van de beminde leerling. Jullie weten het wel, goede vrienden, die beminde leerling zonder naam staat niet voor één persoon van toen. De beminde leerling staat voor alle leerlingen, door Jezus bemind, zijn leerlingen van alle tijden. Het geldt dus ook voor ons. Wij krijgen Maria als moeder, die voor ons ten beste spreekt. We krijgen Maria als een zorgzaam iemand, die in de kerk van alle tijden ten beste spreekt bij haar zoon. En als we ons nog even laten raken op dit bijzondere moment van Jezus sterven met Maria en de beminde leerling, dan mogen onze ogen nog even vallen op die moeder van smarten, zoals ik haar reeds noemde. Stabat mater. Ze staat daar. Maria zegt er niets. Wat zou je ook zeggen als je moederhart gebroken is? Wat kun je nog vertellen of verduidelijken? Je begrijpt er niets van. Je bent zo diep getroffen. Je staat er woordeloos. Maar ze staat er wel. Ze is niet gevlucht, zoals vele leerlingen gevlucht waren. Ze is gebleven tot onder het kruis. Ze doet ook niets. Dat valt ook op. Wat zou je trouwens doen in dit extreme uur? Wat zou je daar kunnen ondernemen? Er valt niets meer te ondernemen. Jezus is stervende. Jezus is bijna dood. Maar Maria staat daar, heel trouw. Die nabijheid spreekt boekdelen. Niet wegvluchten van het lijden, maar nabij blijven, is haar boodschap ook aan ieder van ons. Als mensen in onze omgeving door lijden worden getroffen, dan zijn we dikwijls geneigd om daar weg te blijven. We weten niet wat te zeggen, wat kunnen we daar nog doen? Maar Maria leert ons, vlucht niet, blijf die mensen nabij, ook al heb je niets te zeggen, ook al heb je niets dat je kunt ondernemen. Maar een trouwe nabijheid is een heel sterk teken van meeleven en verbondenheid. Maria onder het kruis, moeder van smarten, ze bidt voor ons. Thank you. Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Voorwaar, ik zeg u, heden zult ge met mij zijn in het paradijs. Vrouw, zie uw zoon, zie uw moeder. In onze overweging van Jezus' laatste woorden, vrienden, komen we bij een vierde woord, dat natuurlijk ook heel treffend is. En we vinden het bij Marcus en Matthäus, en het is een gebed van Jezus op het kruis, genomen uit Psalm 22. Het is een kreet, het is een schreeuw. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Jezus lijdt enorm op het kruis. Niet alleen in zijn lichaam, maar ook in zijn hart, want de leerlingen, de meesten, zijn gevlucht. Hij wordt in de steek gelaten door zijn eigen leerlingen. Maar de diepste pijn is het aanvoelen van Gods stilzwijgen. God, waar ben je? Ik heb de indruk, zo schreef Jezus het uit, dat je mij in de steek laat, dat ook jij mij alleen laat. Heb ik dan tevergeefs mijn vertrouwen op jou gesteld, God? En Jezus herinnert zich ongetwijfeld de stem van de Vader, die bij de Jordaan had gesproken bij zijn doopsel: je bent mijn veel geliefde zoon, in jou heb ik welbehagen, een toezegging van Gods liefde aan het adres van Jezus. Maar nu, in dit extreme uur, is er niets van die stem te horen? Lijkt God te zwijgen? Is hij er wel? Waarom komt hij niet voor mij op? Het is een hartverscheurende kreet van Godverlatenheid. Zo ver is Jezus gegaan. De ervaring dat niemand, ook God, het niet voor hem opneemt. Jezus is in die diepte neergedaald, dat God vergeten land van de dood, zo lijkt zijn ervaring. Een gebied waar God niet komt, een gebied waar de mens in het niets dreigt te vallen, vergeten, opgelost in de koude kilte van de dood. En Jezus gaat daar dwars doorheen. Jezus gaat er niet in een boogje rond. Jezus wordt niet gespaard van die diepste pijn. Hij wil ook die pijn doorleven, doormaken, zoals elke mens die doormaakt in die extreme uren van lijden en van sterven. Het is goed, vrienden, dat we ons op deze Goede Vrijdag in gebed verbonden weten met allen die deze kreet in hun hart dragen. Mensen op de vlucht in oorlogsgeweld, mensen die sterk lijden of een of andere ziekte doormaken, mensen op een sterfbed, bewust, onbewust, mensen in de extreme, desolate momenten van het menselijke bestaan. En dan is het toch wel als christen een goede boodschap te vernemen dat Jezus bij hen is, dat hij ook daar is, dat hij ook in dat God vergeten land, zoals het lijkt te zijn, durft binnengaan, is binnengegaan. Wat een troost voor ons, wat een kracht, wat een sterkte. Mochten we ons verbonden weten met hen die het stilzwijgen van God in hun leven ervaren, waar tegenslagen en miserie het bijzonder moeilijk maken om in Gods goedheid te geloven. Jezus is door die kwalijke ervaring heen gegaan. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten?
Obscuratus est sol, scinditur quoque virum, ipsa saxa fragitur, id cor nostrum non frangit vis doloris. Ad cum sagis non possumus dolere,
een vijfde woord van Jezus op het kruis, goede vrienden. En het wordt ook in het passieverhaal van Sint Jan verteld. En het is ook een schreeuw, een kreet, een uitroep, die ons misschien wel wat kan verrassen, waar Jezus zegt, uitroept, ik heb dorst. We begrijpen ongetwijfeld dat iemand die in zo'n omstandigheden is, en waar het misschien heel warm is, waar je amper adem krijgt, dat zo iemand inderdaad wat drinken, wat water wenst. Maar de schreeuw van Jezus is niet alleen een schreeuw om een beetje zijn lippen te bevochtigen of een beetje water te mogen drinken. De kreet van Jezus kunnen we op een diepere en misschien zelfs op verschillende diepere manieren begrijpen. Aansluitend bij wat we net overwogen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten, is die kreet, ik heb dorst, misschien ook zo te begrijpen, een dorst, een hunker, een verlangen naar een teken, een woord, een signaal van nabijheid van God. Dat is toch de diepe dorst van elk mensenhart. En ook Jezus geeft die dorst, zeker op dat moment, dorst naar nabijheid van niemand minder dan God zelf. De kreet, ik heb dorst, kan nog andere diepe betekenissen hebben. Is het misschien ook Jezus dorst naar ons geloof? Zijn verlangen naar mensen die hem durven vertrouwen. Een verlangen naar leerlingen die blijven. Een verlangen naar apostelen die niet te vlug en te vroeg weglopen als het moeilijk wordt. Jezus heeft dorst naar ons geloof, naar ons vertrouwen. Of is het ook zijn dorst naar onze wederliefde? Hij die uit pure goedheid bereid was zichzelf totaal weg te geven, Hij dorst ook naar onze wederliefde. Na Pasen, Sint Jan vertelt het ook, zal Jezus de verrezene bij een ontmoeting met de leerlingen Simon op de man afvragen: Simon, heb je mij lief? Jezus zoekt naar mensen die hem van harte lief hebben. Mochten wij met Jezus dorsten naar Gods nabijheid, mochten wij de dorst van Jezus naar geloof beantwoorden met ons vertrouwen in hem, ons rotsvast vertrouwen in hem, mochten wij zijn dorst naar wederliefde beantwoorden en met Simon Petrus zeggen: Heer, gij weet alles, gij weet dat ik u bemin. Uit de lange passieverhalen plukken we de laatste woorden van Jezus. Vader, vergeef het hun. Voorwaar ik zeg u, heden ben je met mij in het paradijs. Vrouw, zie daar uw zoon, zie daar uw moeder. En de kreten: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Ik heb een dorst. Er resten ons nog twee kruiswoorden van nabij te bekijken. Johannes laat het ook horen in zijn passieverhaal dat Jezus uitroept: het is volbracht. Het is volbracht. Een verrassende uitspraak toch wel. Op het einde van zijn leven, waar menselijk gesproken heel zijn zending ten onder gaat. Hoe kun je dan zeggen: het is volbracht? Het lijkt een complete mislukking te zijn. En toch is Jezus' woord voor ons zo kostbaar. Hij heeft wel degelijk zijn zending volbracht met de gave van zijn leven op het kruis. Zijn zending bestond erin om Gods goedheid te brengen bij de zieken en de zondaars. Zijn zending bestond er ook in de stervenden van Gods nabijheid te overtuigen. En dat heeft hij gedaan ten einde toe, in alle God verlatenheid toch naar God verlangt en vertrouwt op een priem van licht, een doorbraak van licht, waarvoor God alleen kan zorgen in het duister land van de dood. Het is volbracht. Jezus is dat donkere, koude land binnengegaan. Heeft zelf ondervonden hoe desolaat het is en hoe God verlaten het eruit ziet. Maar hij is er doorgegaan, zullen we straks ook horen in het laatste woord, met een blijvend vertrouwen, een blijvende hoop dat God er is. Ook dan, ook in dit kwalijke uur, ook in dit God verlaten koude land, daar is hij met warmte en met licht die nieuw leven belooft. Daarom kan en mag Jezus zeggen, het is volbracht, heel mijn zending. Ik ben niet alleen op aarde bij de zieken en de zondaars geweest. Ik ben met de stervenden afgedaald in het God vergeten land van de dood om er licht en warmte van God te brengen. Morgen, stille zaterdag, neemt de kerk een hele dag de tijd om dat geheim verder te overwegen. Jezus vernederd in de dood, binnengegaan in het dodenrijk, in dat koude, kille land waar ieder zich verlaten weet, om daar te zijn met hoop en verlangen dat de warmte en de goedheid van God sterker zal zijn dan de dood. Het is volbracht. En Johannes noteert, op het moment dat Jezus sterft, hij gaf de geest. In de liturgie van Goede Vrijdag, bij het voorlezen van het passieverhaal, wordt het dan even heel stil gemaakt. Voorgangers knielen neer, mensen worden heel stil. Hij gaf de geest. En het betekent, goede vrienden, niet alleen dat Jezus is gestorven, dat hij zijn laatste adem heeft uitgeblazen. Het betekent in het evangelie volgens Sint-Jan dat hij daar, in het ultieme uur van zijn prijsgave, dat hij op dat moment de Heilige Geest geeft aan de leerlingen, aan de wereld. De gave van de Geest is voor Sint-Jan verbonden met het geheim van het kruis. Het kruis van menselijk sterven is een deel, is een geven van de Geest aan allen die in Jezus geloven en die hem willen volgen. In het Johannes-evangelie wordt het allemaal heel krachtig en kort bijeengenomen. Jezus sterft, maar het is het uur van zijn verheerlijking en hij schenkt de gave van de Geest. Er zijn in de traditie mooie afbeeldingen van de gekruisigde die een kroon draagt. Het uur van zijn sterven is het uur van zijn verheerlijking. Het uur van zijn sterven is het uur van het meedelen van de Geest. En zoals Paulus het in de Filippenzenbrief beschrijft, is Jezus niet alleen afgedaald tot in ons menselijk bestaan en tot in het dodenrijk, maar hij is vergeven, verheerlijkt, opgewekt in een nieuw leven waar hij onbedreigd geniet van Gods heerlijkheid en goedheid en van waaruit hij ons de Geest meedeelt. Een laatste kruiswoord, goede vrienden, en het is misschien wel het mooiste als je dat zo mag kiezen. Opnieuw uit het passieverhaal volgens Lucas, waar Jezus bidt: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, in uw handen leg ik mijn leven. Een merkwaardig woord. Midden die schreeuw van Godverlatenheid die we daarnet hebben overwogen, blijft er niettemin in Jezus' diepste hart een vertrouwen dat hij niet buiten de hand van God zal vallen, dat zijn leven en sterven in Gods handen ligt, dat de Vader er is in en voorbij de dood. De pijn van de Godverlatenheid is er niet in geslaagd om uit Jezus' hart het laatste vertrouwen weg te nemen. Het is gebleven, vertrouwen in zijn Vader. Ik weet me met heel mijn bestaan in jouw hand. Ook al snap ik het niet met mijn verstand, ook al voel ik het niet aan, ook al ga ik nu door die ellendige ervaring van de dood, maar ik vertrouw dat mijn leven, mijn bestaan, God in jouw handen veilig is. Een woord dat opnieuw door de eerste martelaar van de kerk, Stefanus, werd hernomen. Hij riep ook uit bij zijn steniging: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Het suggereert dat we allen geroepen zijn om Jezus' laatste woord dat we hier overwegen ook in ons bestaan mee te nemen. En wat er ook mogen gebeuren, ook aan tegenslag, pijn en strijd, aan lijden en sterven, toch altijd nog te kunnen stamelen: Vader, ik leg mijn leven in uw hand, ik weet me bij u geborgen, ik vertrouw op je. Een acte van overgave. Voorbij wat we kunnen denken en voelen, het hart dat zich helemaal overgeeft, toevertrouwt aan een voor ons onvoorstelbare goddelijke zorg die verder reikt dan graf en dood. Goede vrienden, op deze bijzondere dag hebben we opgekeken naar Jezus de gekruisigde en geluisterd naar zijn laatste woorden zoals de evangelisten ze ons hebben doorgegeven. Ieder van die woorden maakt ons stil. Ieder van die woorden maakt ons dankbaar. Ieder van die woorden nodigt ons uit om ons met Jezus te verbinden en zijn voorbeeld te volgen. Mochten wij op deze goede vrijdag bidden: wij loven en aanbidden u, Christus. Gij hebt door uw heilig kruis de wereld verlost. Gij hebt door die totale prijsgave het nieuwe leven van Pasen in de geest mogelijk gemaakt. Wij loven en wij danken u. Mochten we in ons gebed vandaag alle lijdende mensen meedragen, bidden dat ze ook draagkracht mogen hebben, dat ze gesterkt worden en vooral dat ze het vertrouwen in Gods zorg voor hen nooit zouden verliezen. Mocht het een gezegende, goede vrijdag worden en mochten we ook de komende dagen nog dieper op weg gaan in dat grote paasmysterie dat we blij en dankbaar vieren. Thank you.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van de catechese van Monseigneur Koen van Houten voor Goede Vrijdag. Radio Maria wenst u nog een gezegende dag toe.